Vandaag is de laatste zondag, het is al gezegd, dat we samenkomen in dit gebouw, in de Rozenkranskerk. En als we het over de Rozenkranskerk hebben, dan hebben we het ook echt over een gebouw. Een plaats om samen te komen. En die plaatsen om samen te komen, in de loop van de geschiedenis, heeft het zich ontwikkeld dat er prachtige kerkgebouwen zijn ontstaan. Met een kerktoren erbij vaak. En met mooie kunst erin. Dit is een sobere kerk. Maar er zijn prachtige kerken. En als je hier in Breda spreekt over naar de kerk gaan, dan denkt iedereen ook dat je naar een gebouw gaat met een kerktoren en een klok. En dat is ook vaak zo. Dat hebben wij ook de afgelopen 3 jaar zo mogen doen. Toch? Een gebouw met een kerktoren. Toch is het gebouw niet waar het om gaat. Het kan sfeervol zijn, het kan mooi zijn, het kan functioneel zijn. Maar een gebouw is niet wat in de Bijbel kerk of gemeente wordt genoemd. Toen Jezus tegen Petrus zei in Matteüs 16, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Toen sprak Jezus niet over een gebouw. Het woord dat in de grondtekst van de Bijbel staat is het woord ecclesia. Dat woord heb je wel eens gehoord, denk ik. En het woord ecclesia wordt in het Nieuwe Testament voortdurend vertaald met kerk of gemeente of gemeenschap. Ecclesia betekent een samenkomst van mensen. Kerk heeft te maken met mensen. Het woord is samengesteld uit 2 woorden. Het woordje ek, uit. En het woordje kaleo, wat betekent roepen. Over de kerk wordt vaak gesproken als de uitgeroepenen. Belangrijk is dat de kerk te maken heeft met de samenkomst van mensen. Met de samenkomst van uitgeroepenen. Kerk is geen gebouw, maar de kerk bestaat uit mensen. En dat is goed nieuws. Met mensen kun je praten. Met mensen kun je contact hebben. Wat voor mensen? Ik zou zeggen, kijk om je heen. Kijk wie er naast je zit. De kerk bestaat soms uit hele gewone mensen. Ook uit hele rare mensen. Maar het kenmerkende van deze mensen is dat zij dezelfde openbaring hebben gehad die Petrus had. We lezen nog even uit Matteüs 16. Waar Jezus die uitspraak deed, die we net gelezen hebben. Jezus met zijn leerlingen. En toen vroeg Jezus zijn leerlingen, wie ben ik volgens jullie? En toen zei Petrus, u bent de Messias. U bent de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben jij, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Jezus zegt tegen Petrus, het antwoord dat jij geeft, is je door mijn Vader in de hemel geopenbaard. Dat jij zeker weet dat Jezus de Messias, de Zoon van de levende God is, is het gevolg van het feit dat de Vader zich geopenbaard heeft aan jou. Dat is het gevolg van dat de Vader tot jou gesproken heeft. Anders gezegd, als je zeker weet dat Jezus de Zoon van God is, dan heb je God horen spreken. Weet je zeker dat Jezus de Zoon van God is? Dan heb je God horen spreken. God heeft een waarheid in je hart geplant. God heeft zich geopenbaard. En de meest universele definitie van een kerk is dan ook een groep mensen die samenkomen en die Jezus belijden als de Messias, als de gezalfde, als de Zoon van God. Amen? En in deze definitie zijn katholieken, protestanten, evangelische allemaal deel van de kerk. Want allemaal beschouwen we God als Vader en Jezus als Messias, gezalfde, verlosser, vergever van zonde. En dat is wat je merkt, hoop ik. Het gevoel van verbondenheid. als we elkaar ontmoeten. We zijn broers en zussen van elkaar. Op de Pinksterdag wordt de kerk geboren. Op de Pinksterdag ontstaat de kerk. Jezus is naar de hemel opgevaren. Je kent de geschiedenis, denk ik, voor een groot deel. Jezus is naar de hemel opgevaren. En zijn leerlingen zijn in gebed aan het wachten tot de dingen gebeuren gaan die Jezus heeft voorzegd. En het wordt Pinksteren. De Heilige Geest wordt uitgestort. En op die dag zagen 3000 mensen in dat Jezus de Messias, de Zoon van de levende God is. 3000 mensen horen de Vader iets openbaren. Handelingen 2. Luister naar wat Petrus zei die dag. Petrus spreekt een preek, een vurige preek. Die kunnen we niet helemaal lezen vandaag, want het is een heel stuk. Maar het is een prachtige preek. Maar we lezen een paar versen. Vers 32. Petrus zegt tegen zijn toehoorders, tegen die duizenden mensen: Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan de rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. En die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. Want de mensen konden zien dat Gods geest op hen was neergedaald. En ze spraken talen die ze niet konden spreken, et cetera. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Het is een grotere preek. Maar hier zit heel veel conclusie in van zijn betoog. Petrus spreekt dat Jezus de Zoon van de levende God is. Petrus spreekt over de opstanding uit de dood. Petrus legt uit dat de dood is overwonnen. Petrus spreekt over de Heilige Geest die neergedaald is. Je ziet in deze verse ook die prachtige samenwerking tussen Vader, Zoon en Geest. Petrus spreekt over dat Jezus de Messias is, de gezalfde. Krachtige, krachtige woorden. En dan gebeurt er iets bijzonders. Door de woorden van Petrus worden de omstanders geraakt. Door zijn woorden heen ontvangen ze dezelfde openbaring die Petrus zelf ontvangen had. Door zijn woorden heen, door wat Petrus zegt, horen ze Gods stem. Door zijn woorden heen klinkt het leven van God. En Petrus spreekt en mensen ontvangen openbaring rechtstreeks uit de hemel. Rechtstreeks van de Vader. En dat is een fantastisch mechanisme. Als jij spreekt met de mensen om jou heen, kan het zomaar zijn dat God op hetzelfde moment spreekt tot deze mensen. Omdat jij je mond opent, of omdat jij je arm om iemand heen legt, of omdat jij laat zien dat je compassie hebt met iemand. God geeft openbaring van wie hij is, door zijn Heilige Geest. Iets verder, Handelingen 2. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met meer dan 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan gebed. Nou, zie daar. Daar ontstaat de kerk voor het eerst. Er stond een kerk, een gemeenschap. Een ecclesia is het woord wat hier gebruikt wordt. Mensen worden uitgeroepen. Uitgeroepen omdat ze Gods stem gehoord hebben. Ze hebben openbaring ontvangen van God. En het spontane gevolg is, ze vormden een gemeenschap. Het is wat er gebeurt. Het lijkt erop als niemand ze dat verteld heeft. Van, je moet een gemeenschap vormen. Nee, mensen worden eruit ontvangen, openbaring van God. En er ontstaat gemeenschap. Er ontstaat het verlangen om samen leerlingen van hem te zijn. De eerste christelijke geloofsgemeenschap. Daar komen wij uit voort. We staan in een lange traditie. En dit is onze ontstaansgeschiedenis. En het is interessant om te zien wat er over deze eerste geloofsgemeenschap geschreven staat. Een van de eerste dingen die mij opviel was, deze gemeenschap bestaat uit leerlingen. Zie je het? Het aantal leerlingen breidde zich uit. Met 3000. Dat is heel belangrijk. Die gemeenschap bestond niet uit leraren, maar uit leerlingen. Leerlingen van de Heer Jezus. En terwijl iedereen leerling is, wordt er geleerd van elkaar. Geeft God openbaring van wie hij is. En leraren blijven leerling. En dat blijft altijd zo. We zijn leerlingen van de Heer Jezus. Niemand van ons is geen leerling meer. Toch? We zijn leerlingen van hem. En deze leerlingen bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen. Ze bleven trouw aan het goede nieuws van Jezus Christus. Trouw aan het evangelie, het goede nieuws. En de leerlingen wijden zich, staat er, aan gebed. Twee belangrijke pijlers in deze eerste gemeente. Gebed en het goede nieuws. Trouw zijn aan het goede nieuws. En dan gebeuren er dingen die wij mensen niet kunnen laten plaatsvinden. Er vinden tekenen en wonderen plaats. Maar deze twee dingen, trouw zijn aan het evangelie en gebed, zijn zaken die makkelijk onder druk staan. Ook in ons leven staat makkelijk onder druk. Gebed staat makkelijk onder druk. En trouw zijn aan het evangelie van de apostelen, het evangelie van Jezus Christus, staat makkelijk onder druk. En dat is, dat probleem is zo oud als de geschiedenis van de kerk. Vanaf het allereerste begin is er gestreden, met name door de apostelen en de kerkvaders, om het evangelie wat Jezus verkondigde, om dat te bewaren en niet te laten roven door een ander evangelie. Ik lees daar wat van in Galaten 2. Galaten 2 is Paulus aan het woord. En hij pleit daarvoor wat hij zelf noemt het ware evangelie. Het onderwijs van de apostelen. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus gekomen, om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. Dit is de hoofdspanning die in de eerste eeuw in de christelijke gemeenschappen ontstaat. Die staat hier beschreven. O, zo makkelijk creëren we onze eigen regels en wetten weer. Maar we worden niet rechtvaardig door de wet na te leven, zegt Paulus. We worden rechtvaardig door het geloof in Jezus Christus. En dat is heel goed nieuws. Doordat God zijn openbaring geeft, door zijn genade worden wij rechtvaardig. Het is niet zo dat we door rechtvaardig te zijn, zijn genade kunnen ontvangen. Het is andersom in Gods koninkrijk. Hij geeft eerst. Hij geeft zijn genade. Hij biedt zijn relatie aan ons. En omdat we dat ontvangen, kunnen we rechtvaardig leven. En zijn we gerechtvaardigd door het bloed van de Heer Jezus, die ons vergeeft van onze zonden. En het blijkt in de praktijk van het leven heel moeilijk om bij het onderwijs van de apostelen te blijven. Die hier in allerlei varianten in het keer op keer op keer op wijzen. Het is het evangelie. Het evangelie van de rechtvaardiging door geloof. En gebed, de tweede pijler die genoemd staat. Gebed is niet eenvoudig. Gebed betekent dat we onze gedachten, onze zorgen met God delen. Dat we naar hem toe gaan in plaats van naar een ander. Dat we eerst naar hem toe gaan, zou ik haast willen zeggen. In plaats van onze gedachten en onze zorgen met een ander te delen. Gebed is je leven delen met God. Hem betrekken in je overwegingen. Ervoor kiezen om naar hem toe te gaan. Het is een geestelijke discipline. Een levensstijl. Ik ga naar u toe hier met mijn leven. Er gebeuren nu dingen die ik niet snap. Maar ik hou mijn mond. Ik ga eerst naar u toe. Ik wil eerst met u praten hierover. Ik wil eerst uw vrede ontvangen daarover. Ik wil eerst uw rust ontvangen voordat ik met anderen spreek. Het gaat verder dan het bezoeken van een gebedsbijeenkomst of bidden voor de maaltijd. Het is een stijl van leven waarin je ervoor kiest om met God te praten. Waarin je ervoor kiest om zijn gedachten te vragen over de dingen die om je heen gebeuren. En als we eerst ons leven met hem zouden delen, in plaats van met anderen, zouden we heel wat minder zorgen hebben. En zouden we heel wat minder angsten hebben. Want God heeft ons wat te zeggen. Maar gebed is niet eenvoudig. En dat is heel begrijpelijk. De mensen die naast je staan, praten meteen terug. En God... Dan moet je even rustig voor worden. En soms blijft het stil. En weet je niet precies. Dus het is heel begrijpelijk dat er spanning is. Maar het is ook zo belangrijk om te leren je op God te richten. En om te beseffen dat hij spreekt tot jou. De leerlingen blijven bij het onderwijs van de apostelen en leven een leven van gebed. En God laat zich zien. Vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Er was een realiteit van wonderen. Er was een realiteit van God in ons midden. En dat kun je niet creëren. Je kunt dat niet opwekken. Maar je kunt er wel voor openstaan. Je kunt wel bidden voor een wonder. Zoals we ook bidden voor mensen die ziek zijn. We hebben net weer over zieke mensen gehoord. Laten we bidden. Dat God genezing geeft. Laten we ons openstellen voor het bovennatuurlijke. Vers 44. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. In die eerste geloofsgemeenschap was zorg voor elkaar. Er was oog. Voor degene die iets nodig hadden. En dat is een bazaal kenmerk van geloof. Oog hebben voor degene die iets nodig hebben. 46. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis. En gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Hier zie je de praktijk van samenkomen. Men kwam... Bij elkaar thuis. Ik moest meteen aan een huisgroep denken. Men kwam bij elkaar thuis. En men kwam samen in de tempel. Zoals wij hier op zondag. Klein en groot. Maar men kwam samen. Men ontmoette elkaar. Het leven werd gedeeld met elkaar. Ze gebruikten de maaltijd samen, staat hier. Er is contact. Er is leven wat gedeeld wordt. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Ze loofden God. Ze hadden een leefstijl van aanbidding. Ze loofden God. Ze gaven hem de eer. En dat is heel belangrijk. Aanbidding geeft de eer aan God. Hij is het die leven geeft. Hij is het die genade geeft. Hij is het die zonde vergeeft. Hij is het die wonderen doet. En wij mensen kunnen nooit met die eer gaan strijken. Het is een misleiding als we denken dat het aan ons ligt. Een leven van aanbidding is een leven vol van het besef dat God God is, die alle eer toekomt. En dat wij mensen zijn met beperkingen. Met wie God samenwerkt. Maar God is het die het werk doet. God is het die openbaring geeft. Als ik spreek, is God het die openbaring geeft. Dat is mijn gebed. Niet Hans. God. En als Hans enthousiasme opwekt, dan ebt het weer weg. Als God iets doet, verandert het iets duurzaams in je leven. Omdat het van God komt. Omdat het leven is wat uit de hemel komt. Wat niet van mensen komt, maar wat van hem komt. Hij komt onze eer toe. Aan hem komt onze aanbidding toe. Een leven van God loven en hem de eer geven. En nu vind ik iets prachtigs. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Wie breidde dat aantal uit? De Heer. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Die gemeenschap van gelovigen, die kerk, die ecclesia, uitgeroepenen, die gemeenschap breidt zich uit. Er is ruimte voor iedereen. Het is blijkbaar makkelijk om binnen te komen. Steeds voegen zich nieuwe leerlingen bij de gemeenschap. En leerlingen zijn leerlingen. Leerlingen zijn mensen die iets moeten leren. Wij zijn mensen die wat moeten leren, mogen leren. We zijn niet volmaakt. We zijn onderweg. En terwijl we onderweg zijn, maken we fouten. Maar we zijn wel onderweg. We zijn wel samen onderweg en we hebben elkaars hand vast. We zijn een gemeenschap van leerlingen. En er is plaats altijd voor nieuwe leerlingen. En er is geen ruimte voor afwijzing of veroordeling. De deuren staan open om samen onderweg te zijn. Prachtig om te observeren hoe die eerste kerk eruit zag. En hoe levend dat eigenlijk nog is op dit moment, 2000 jaar later. Hoeveel van die kenmerken nog terug te vinden zijn. En ook als een uitdaging in ons midden liggen. Gemeente zijn en kerk zijn in deze tijd, een gemeenschap vormen, is een uitdaging. Maar ook een grote vreugde. Ik ben blij dat ik deel ben van dit stukje van Gods lichaam. Een grote vreugde. En het is een uitdaging op hetzelfde moment. En het hangt er niet van af of we samenkomen in de Rozenkranskerk of in het Graaf Engelbrecht College. Daar hangt het niet van af. We vormen een gemeenschap van gelovigen, leerlingen. Van mensen die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. De Messias. Amen? Amen.